Onze hulp en onze enige verwachting is ook op deze dankdag voor gewas en arbeid. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Wij zingen het zevende van 116. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Samuel 7 en daarvan de versen 1 tot en met 20. En daarna zingen wij Psalm 62, het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Wij noemden nu 2 Samuel 7 vers 1 tot 20. Ik vergeet te zeggen dat wij belijdenis des geloofs afleggen. En wel met de woorden uit zondag 9. Dus wij lezen eerst 2 Samuel 7 vers 1 tot 20. En daarna zondag 9. En vervolgens zingen wij het 5e van 62.
En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat en de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een zederen huis en de ark God woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van dien dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een zederenhuis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb u genomen van de schaapskooi van achter de schapen, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. En ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af, dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader. En hij zal mij zijn tot een zoon. De welken, als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en hij zeide: Wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen, en dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, Heere. Zondag 9, vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorziening ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welk ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader.
Thank you.
tekst voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte. Dan zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als we tot u naderen in het gebed op deze dankdag. Maar bent u toch goed geweest voor ons, onuitsprekelijk goed, en dat terwijl wij dat niet verdiend hebben, omdat wij gevallen Adams kinderen zijn, omdat we tegen u de Heere gezondigd hebben, zwaar en menigmaal, omdat we net doen alsof we het zelf allemaal voor elkaar krijgen, wat we presteren en wat we hebben. En Heere, geef toch dat onze ogen daarvoor geopend zullen worden. Hoe broos en vergankelijk we zijn, hoe nietig we zijn, hoe klein we zijn. U hoeft maar te blazen en we zijn er niet meer. En u hoeft maar in de natuur te spreken of alles mislukt. De oogst mislukt, grote gebouwen storten in. Er hoeft maar een aardbeving te komen, grote scheuren in de aarde, vele mensen komen dan om. Heere, geef toch dat we dat beseffen, dat de aardbol in uw ogen maar als een knikkertje is. En dat wij kleine nietige mensen zijn die daar op de aarde wonen. En dat alle volken in uw ogen niet meer zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En dat het een groot wonder is dat u toch bemoeienissen hebt met zulke mensen. Dat gij ieders levensboek reeds geschreven hebt. Gij zijt alles al van eeuwigheid voor geweest. In het bijzonder in uw verkiezend welbehagen dat u onder al die miljarden mensen dan in het bijzonder uw oog houdt op degene die u vrezen. En dat het u behaagt dat gij tot die mensen het woord zendt en een knecht zendt om hen het evangelie te verkondigen opdat zij tot waarachtige bekering komen. En dat gij ook wilt wonen in een verslagen zondaarshart, die grote, die heerlijke, die heilige God. En daarom smeken we van u, geef toch een verbroken en verslagen hart op deze dankdag, opdat wij zullen beseffen dat u het zo waard bent om eeuwig dankdag te houden. Dat drie diensten eigenlijk maar heel weinig is. En dat straks in de hemel er altijd een dankdagdienst is. Om u eeuwig te mogen loven en te mogen prijzen voor al de weldaden die gij aan uw volk hebt bewezen. Daarom smeken we van u, geef toch dat de weldaden die we hebben ontvangen niet tegen ons zullen getuigen. Zodat wij straks voor de rechterstoel ons zullen schamen voor datgene wat gij ons geschonken hebt. En dat wij dat misbruikt hebben voor ons vlees om hier op aarde een beetje te leven naar ons eigen zin en goeddunken en naar het zondige hart. Daarom ontdek ons toch, o Heere, aan ons bestaan, opdat wij zondaar mogen worden voor u, o God. En dat wij voor u in het stof zouden neerdalen en dat we voor u, o God, ons zouden verootmoedigen deze dag en ons zouden verwonderen over uw langmoedigheid en goedheid over ons, die gij bewezen hebt, als we nog gezond mogen zijn en nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade en dat we de stem des Heren mogen vernemen die toch roept, och, of gij nu ook op deze uw dag toch bekende wat tot uw vrede is dienende. En Heere, dat wij We mogen zien dat Gij ons een baan hebt gegeven en dat we ons in levensonderhoud kunnen voorzien, opdat we U de Heere zouden gaan zoeken in dit leven. En als we getrouwd zijn of een kind hebben gekregen, dat we met al die weldaden tot U de Heere terug zouden keren. In ootmoed en in de belijdenis. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Heere, ook als het gaat om het kerkelijke leven, dat we ook zullen beseffen wat een weldaad het is wanneer we nog naar het huis van U de Heere mogen komen om naar Uw woord te luisteren en naar Uw dienstknecht. Wij zijn in onszelf niks, wij zijn zondig. We hebben niks verdiend, o Heere, maar Gij zijt zo goed voor ons. En daar willen wij Uw naam ootmoedig in erkennen. Dat proberen we althans. Maar Heere, wilt Gij Uw Heilige Geest aan ons schenken, opdat die Geest ons zou maken tot een waar dankoffer. Zoals apostel Paulus dat ook zegt, dat wij ons lichaam zouden stellen tot een Gode welbehagelijke offerande. Want dat is Uw redelijke godsdienst. Wij bidden U daarom of Gij ons daartoe wilt afzonderen in deze wereld. En dat ook onze gemeente dat zal openbaren in een afgezonderd leven. Want als we op de wereld gaan lijken, dan verachten we toch Uw roepstem die dat al duidelijk zegt: ga uit het midden van haar. En dat wij ons niet zullen besmetten met deze wereld en niet gelijkvormig worden aan deze wereld, want dat is niet tot eer van U. Maar dat we toch een afgezonderd volk zouden mogen zijn, een vreemdeling hier op aarde, die in hun levenspandel laten zien dat ze een andere roeping hebben. En dat ze een andere rijkdom zoeken. En dat ze een ander vaderland zoeken als een asielzoeker. Die niet thuis is in deze wereld, maar die op zoek is naar het vaderland dat daarboven is. De stad die fundamenten heeft, daar waar God is. En dat zij zich ook daarmee verenigd voelen met dat volk van God. O Heere, wij smeken U of Gij dat toch uit genade wil schenken in ons midden. Opdat wij verlost worden van onze zorgeloosheid en van onze onverschilligheid en aardsgezindheid. Opdat we daadwerkelijk toch een volk mogen zijn dat als een kaars mag schijnen in een duistere plaats, als een stad op een berg. En dat de wereld de goede werken zouden mogen zien, opdat ze de Vader zouden verheerlijken. O, we smeken U of Gij daarom ons wil bewerken met Uw Heilige Geest. Heere, we zijn een dorre akker van onszelf. Maar wilt Gij toch onze akker omploegen? En wilt Gij het toch verrijken met de regen van Uw Heilige Geest? Opdat het vruchten mag voortbrengen tot Uw eer. Dat de geur van de liefde verspreid mag worden in onze familiekring, in ons gezin, in onze buurt, op het werk waar we te werk gesteld zijn, in de kerk waar we plaats in hebben. Ach Heere, geef het toch uit genade. Ook in het midden van de gemeente, ook als we denken aan de achterliggende ledenvergadering, waarin broeder De Waal gekozen is om de roeping te aanvaarden als diaken. Wilt U hem toch persoonlijk die vrijmoedigheid geven? Wilt Gij toch tot zijn ziel spreken, Heere, dat hij toch mag ervaren dat hij in zichzelf niets is en klein is en onbekwaam is? Maar dat hij het toch mag ervaren dat Gij hem bekwaam wil maken. Ach Heer, we zijn slechts instrumenten, maar doe het ons ook beleven. We zijn slechts slijk aan Uw heilige vinger, maar doe het ons ook beleven. We dragen ook dominee Buiten aan U op die in ons midden is. Heer, wilt U hem ook sterken in zijn ambtelijk werk? Gedenk ons zo te samen in Uw gunst. En verhoor onze beden in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 132, vers 1, 2, 3, 7, 8 en 9. En de Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen 132, vers 1, 2, 3, 7, 8 en 9.
Thank you.
Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 89. En daarvan het 8e vers: Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 8e vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, heb u er nou ook zin in? Vandaag, jongens en meisjes. Waarin, dominee? Om dankdag te houden. Leeft dat nou ook echt op de bodem van je ziel? Want gemeente, God let op het verlangen. In het verlangen uit zich eigenlijk de diepste zaken van je ziel. Waar verlang je nou naar? Verlang je er nou echt ook naar om God eeuwig groot te mogen maken in je leven? Dat je zegt, ach Heere, dat poosje dat ik hier nou op aarde ben, wat zou dat dan groot zijn als u het oog op me houdt? En als u mij zo zou bearbeiden, dat ik hier niet voor niets ben. Ja, maar dominee, ik ben hier toch niet voor niets. Ik ben jong. Ben bezig met mijn studie. En ik heb echt al in mijn gedachten wat ik worden wil. Ja, maar dominee, ik ben hier toch niet voor niets. Ik heb verkering. En het is ook echt vaste verkering en we gaan verloven en we zitten al uit te kijken naar een huisje. En dan hopen wij te gaan trouwen. Dominee, wij hebben samen een baby gekregen. En dat willen wij groot brengen. Ja, dominee, als ik terugkijk op mijn leven, ja, dan moet ik zeggen dat ik fijne kinderen heb. En ik ben nu oud geworden, maar ik mag nog betrekkelijk goed gezond zijn. En dan ben ik echt wel tevreden over mijn leven. Dan kunt u toch niet zeggen van dat ik hier op aarde neergezet ben voor niets. Voor niemand. Ja, maar als het dat nou alleen maar is. Als het dat nou alleen maar is. Daar moet je over nadenken. Ik hoop dat daarom het verlangen in je ziel mag zijn dat je zegt, Heere, mag ik nu tot uw eer leven? Heere, wilt u me toch herschapen naar uw beeld? Ik ben immers goed en uit uw hand voortgekomen om altijd een dankoffer te zijn. Maar Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb dat zo bedorven. Ik kan dat niet meer. Wilt gij mij uw genade schenken, o Heere, opdat ik daadwerkelijk ook hier in beginsel en straks voor eeuwig dankdag mag houden. Dat verlangen dat had David. Als we dat lezen in 2 Samuel 7. Dat verlangen. Dat had hij. Heb u dat verlangen nou ook? Heb je gisteravond nou je knieën gebogen. En dat je zegt, ach Heere, nou is het morgen dankdag. En wilt u me er toch alstublieft toe verwaardigen. Heere, U bent toch degene die alles voor is? Want dat is zo hoor. God is alles al voor geweest. God is alles al een eeuwigheid voor geweest. Als je daar goed over nadenkt, dan duizelt je het. Dan zeg je, dat is zo. Ik hoef God niks aan te dragen, echt waar niet hoor. God heeft alles al. En God is alles al voor geweest. En daarom komt Hij ons voor. Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Daarom komt Hij ons voor met zijn goedheid en met zijn gunst. Om ons als het ware te lokken, uit te lokken. En als het ware u de vraag aan het hart te leggen, wat ben ik je nou eigenlijk waard? Dat je dan ook zegt, Heere, u bent al mijn liefde waardig. Is dat ook zo? Of zit je hier koud en godsdienstig en gevoelloos en je zegt, ach ja, zegt het me eigenlijk allemaal. Maar echt jonge mensen, ik hoop dat je iets mag kennen van de gestalte van David. Zoals we willen luisteren naar Davids verlangen om de Heere te danken. Dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij een oprecht verlangen. Ten tweede, een aanvaard verlangen. Ten derde, een afgewezen verlangen. En ten vierde, een vervuld verlangen. Dus allereerst luisteren we naar Davids verlangen om de Heere te danken, een oprecht verlangen. Ten tweede een aanvaard verlangen. Ten derde een afgewezen verlangen. En ten vierde een vervuld verlangen. Gemeente jongens en meisjes, daar zit David. In zijn paleis. O, wat heeft hij toch een schitterend paleis laten bouwen. Van het duurste hout. Van cederhout, dat heeft hij van zijn vriend koning Hiram gekregen. En daar zit hij op zijn troon. Hij denkt eindelijk rust. Wat heeft hij toch een moeilijke tijd achter de rug. Dat hij om elke hoek van een berg ook maar moest rekenen op een vijand die met een pijlenboog klaar stond om hem dood te schieten. En toen hij dan eindelijk koning werd, toen moest hij eerst allerlei oorlogen voeren om het land tot rust te brengen. En eindelijk heeft hij ook rust van al zijn vijanden. De Filistijnen zijn verslagen en de Edomieten vallen hem niet langer meer lastig. En hij zit hier in een heerlijk prachtig paleis. Hij kan maar één conclusie trekken. Wat is de Heere toch goed voor me? En wat heeft de Heere toch bevestigd in mijn leven dat ik koning zou worden? Want ik ben het geworden. Het mooiste is dat nou ook het huis van de Heere ook in Jeruzalem is. De tabernakel. En elke keer als hij uit zijn prachtige paleis naar de tabernakel toe gaat, naar de dienst van de Heere om die mee te maken, en hij komt daar tussen die tentdoeken, dan denkt hij, als hij weer terugkeert en hij ziet zijn groot paleis oprijzen, jongen, wat een groot verschil toch. En dan kijkt hij nog eventjes achterom, jongens en meisjes, en dan ziet hij daar op de berg Sion, daar ziet hij dan die tentdoeken staan waar de Heere woont. En dan vervolgens ziet hij weer dat grote paleis van cederenhout en hij denkt, ik woon in een huis van cederenhout en de Heere die woont tussen de doeken. Nee, dat klopt eigenlijk niet. In zijn hart komt een oprecht verlangen naar boven om voor de Heere ook zo'n prachtig huis te bouwen. Hij weet dat hij daarmee de Heilige Schrift ook aan zijn kant heeft, want dat staat in Deuteronomium 12, vers 10 en 11, waar staat dat de Heere zich een woonplaats zal verkiezen en dat de Heere daar zal gaan wonen. Er komt bij hem boven, als hij naar zijn paleis kijkt en hij treedt daar binnen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dat is Bijbels gemeente, wanneer we daarop letten. Wanneer wij letten op wat de Heere ons tot nu toe al geschonken heeft. Ik sprak nog een man, een maandagmiddag uit de gemeente, die zegt: dominee, ik ben mijn blinde darm al kwijt. Ik ben mijn mild al kwijt. Ik heb omleidingen gehad. En ik mag er nog zijn. Tel het eens op, gemeente. Tel het eens op. Vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Matthew Henry waarschuwt bij dit gedeelte ervoor dat we niet een houding moeten aannemen van Nebukadnezar, jongens en meisjes, toen hij op zijn paleis, op het dak van zijn paleis stond en hij zag dat grote Babel. Toen werd hij groos op zichzelf en hij werd trots en hij zei: is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat was bij David niet het geval. Bij David was er een oprecht verlangen, geliefde. Hij werd er door verootmoedigd en hij begeerde om God de eer te geven. Lees dat nou ook in je hart. Als je let op wat de Heere nog laat in je leven. Aan tijdelijke weldaden, maar in het bijzonder wanneer de Heere je geestelijk begunstigd heeft. Want dat is zo'n groot wonder. Daar waar van nature geen onderscheid is. Dat de Heere in je leven gekomen is met zijn dierbaar woord. En dat dat woord ook kracht gedaan heeft in je zielenleven. Dat hij je te sterk geworden is. En dat hij je verlost heeft van al je vijanden. Zoals David ook mocht belijden. Dat hij verlost was van al zijn vijanden. En dat hij je in beginsel een koning heeft gemaakt. Want dat maakt de Heere van zijn volk, hoor. Hij zal ze tot een koning. Zodat ten diepste de zonde, de duivel en de wereld nooit geen heerschappij meer over hem zullen hebben. Nooit meer. Dat geloven ze zelf niet altijd. En dat hebben ze niet altijd in de beoefening. Maar het is wel zo. Niemand zal ze ooit meer uit mijn hand drukken. En als je daar dan ook deel aan hebt en als je daar dan op mag zien, komt dan dat verlangen niet bij tijden en ogenblikken bij je boven, dat je zegt: oh, ik zou de Heere wel een huis willen bouwen. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Een aanvaard verlangen. Laat nou net ook de profeet Nathan in de buurt zijn van het paleis. Nee, niet dat de profeet Nathan in dienst staat van koning David, jongens en meisjes. Want een knecht van God staat niet in dienst van mens. Dat moet je maar goed onthouden, hoor. Een knecht van God staat in dienst van God. Broeder de Waal. In dienst van God en niet in dienst van mens. Dan moeten we goed onthouden, gemeente. Ook niet in dienst van koning David. Maar hij zal toch wel Davids vertrouweling zijn geweest. Want als David hem dan ziet, en dan roept hij hem even: Nathan, kom eens eventjes hier. Ik moet eens eventjes wat met je delen. Nee, hij vraagt niet aan Nathan: zou je dat aan de Heere willen vragen? Maar hij polst Nathan, hoe Nathan daarover denkt. Nathan reageert gelijk enthousiast. Ga heen, zegt hij, doe al wat in uw hart is. En hij voegt er nog aan toe, want de Heere is met u. Nou, Nathan is nogal zeker van zijn zaak. Nathan die spreekt hier niet omdat hij daar een waarheid voor gekregen heeft. Dat niet. Nathan spreekt hier vanuit een persoonlijk oordeel. En hoe beoordeelt Nathan dat dan, dat hij in één keer dat zo spontaan overneemt, dat verlangen van David? Nou, dat beoordeelt hij naar de toets van Gods woord, gemeente. Dat mag dus. Je kunt soms wel eens iemand spreken en als je dan hoort wat hij zegt en het is niet direct in strijd met de geopenbaarde wil van God, dan kun je dat overnemen. En zo doet Nathan dat ook. En dan kun je er zelfs aan toevoegen wat Nathan er ook aan toevoegt. En de Heere is met u. De Heere zal u daarin ook zegenen. En wat is dat toch een voorrecht als we een goede raadgever naast ons hebben. En dat we er ook van overtuigd zijn van die man die zal mij een antwoord geven in overeenstemming met het woord van God en met de wil van God. Want die kent het woord van God en die kent de wil van God. En dat is ook goed om zulke raadgevers te raadplegen als je ergens mee loopt met een verlangen. Maar uiteindelijk gaat het om de woorden van de grote raadgever. Daar gaat het om. Die grote raadgever die overal boven staat. Jongens en meisjes, die precies weet waar ik woon en hoe oud ik word. Wat voor een beroep ik krijg en wie mijn man of mijn vrouw wordt en hoeveel kinderen ik krijg. En hoe oud ik word, dat weet hij. Hoe mijn leven geleid zal worden, schrikt u daarvan? Of bent u daar blij mee? Ik hoop dat je er blij mee bent. Ik kan soms zoveel rust geven, gemeente. Wanneer wij weten dat God alle dingen leidt, wanneer wij leven vanuit Psalm 139, Heere, gij weet van mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Toen nog geen van deze dingen waren, zeker wanneer wij erbij leven mogen. Dat is een rijke vrucht van het zaligmakende geloof, gemeente, dat zondag 9 en zondag 10 daadwerkelijk gaan functioneren in ons leven. En dat we niet anders begeren dan de wil van God te doen. Dat was bij David ook op de bodem van zijn hart met zijn verlangen. Dat verlangen dat was niet verkeerd. Echt niet. Dat was een legitiem oprecht verlangen en dat laat Nathan duidelijk merken. Er was wat dat betreft ook gemeenschap tussen David en Nathan. Beiden hadden de Heere lief. En beiden wilden niets liever dan de Heere zoveel mogelijk geven. Want zo is het gewoon, als de Heer in je hart gaat werken, dan gaat alles open voor de Heer, hoor. Dan gaat je portemonnee ook over. Er zijn er wel geweest die, toen de Heer in hun leven kwam en het woord kracht deed, dat ze hun portemonnee namen, jongens en meisjes, en dat ze die portemonnee omkeerden in de collectezak. Omdat daar hun hart in lag. Ken je daar iets van? Dan wil je dat, hoor. Dan zou je wel dominee willen worden. En dan wil je dat iedereen ook vertellen. Als je daar iets van mag hebben, als je hart zo ruim gesteld is, vol van de goedheid Gods, dan stroom je over als een emmer die overstroomt. Dan wil je dat uitdelen. En dat was ook de hartelijke begeerte van David, als hij zegt, Nathan, kom eens even hier.
Ik moet je eens wat vertellen wat er in mijn hart ligt. Ga je gang, zegt Nathan, ga je gang. De Heere is met u. Maar Gods gedachten zijn hoger dan Davids gedachten. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, een afgewezen verlangen. Want de Heere die haast zich om Davids verlangen te doorkruisen. Niet omdat dat verlangen op zichzelf genomen verkeerd was, gemeente. En niet omdat Nathans woorden te bestraffen waren. Maar God is alles voor. God heeft alles zo anders besloten in het leven van David. En dan gaat hij David onderwijzen en ook op een bijzondere wijze begunstigen. Hij gaat David onderwijzen in de waarachtige dankbaarheid. En het woord des Heren geschiedde tot Nathan, zo lezen wij. Dus voordat Nathan gaat nadenken over de plannen die David heeft en over eventueel de uitvoering van die plannen, om daar samen met David daar nog eens over te praten, komt de Heere tot Nathan in een gezicht. Waarom doet de Heere dat niet direct bij David? David is toch ook een profeet? Nee, dat doet de Heere niet. De Heere bedient zich van deze gewone profeet Nathan. Hij gaat David dus niet rechtstreeks aanspreken, maar via zijn knecht Nathan, zodat Nathan het woord van God mag doorgeven aan Nathan. Wat een voorrecht is dat wanneer de Heere dat doet, gemeente, dat hij gebruik maakt van zijn knechten. Als u ermee tot en ermee loopt en zegt, wat is nou precies het antwoord wat de Heere mij geeft? Wat wil de Heere nou van me? Je kunt soms in een situatie verkeren, nietwaar? Dan moet je letten op wat de dienaar des woords zegt vanaf de kansel. Want dat staat in de Bijbel. In de Bijbel staat heel duidelijk dat je moet je binnenkamer ingaan en je deur op slot doen. En dan moet je het de Heere vertellen. En dan zal de Heere in het openbaar dat vergelden. Dat laat hem weten. Dan geeft hij antwoord via de kansel. En daarom merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Want ik kan me voorstellen, gemeente, dat David ook met dat verlangen naar bed gegaan is. Want daar ben je vol van. En dan ga je nadenken, hoe zal ik dat gestalte gaan geven? Maar de Heere gaat dat doorkruisen. En dan gaat de Heere zeggen in vers 6 en 7 kunnen we lezen. Want ik heb in geen huis gewoond van dien dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. God laat zich niet opsluiten. Al is het een oprecht verlangen. God laat zich niet opsluiten in onze ideeën. En overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met de stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden. Zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederenhuis? Dat heeft God helemaal niet nodig. Trouwens, hij past daar helemaal niet in, jongens en meisjes. Al zou ik een huis bouwen net zo groot als Nederland. Daar moet je eens eventjes over nadenken. Dat kan eigenlijk niet, hè. Maar stel je voor dat er iemand is die zegt, ik wil een heel groot dak boven Nederland bouwen. Zo groot. Nou, dat is wel heel erg groot. Van Groningen naar Maastricht. Daar past God niet in. Al zou ik een huis bouwen zo groot als de wereld. Daar past die niet in, jongens en meisjes. Want wat staat er in Gods woord? De aarde is mijn voetbank. Vroeger had je nog van die voetbankjes. Nou, de aarde is de voetbank. En de hemelen der hemelen kunnen wij niet bevatten. Zo groot is God. We kunnen dat lezen in dat bekende woord van Jesaja. Ik lees u dat voor, Jesaja 66. En daarvan de versen 1 en 2. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zult bouwen? En waar is de plaats mijner rust? En daarom, gemeente, wat heb u meegenomen voor deze dankdag? U meent toch niet dat u daarmee God kunt verrijken? God is de algenoegzame gemeente. God heeft alles al. God heeft zo'n duurzaam cederenhouten gebouw niet nodig. Omdat hij ook zo groot is. En weet u waar wij voor op moeten passen, gemeente? En daar moet David ook voor oppassen. Dus ook Gods kinderen moeten daarvoor oppassen. Voor veruitwendiging van onze godsdienst. En die waarschuwing ligt erin. Niet alleen voor de onbekeerden, maar ook voor Gods kinderen. Want David die keek naar zijn eigen paleis en toen naar die doeken van de Heere. En hij denkt, daar moet ook zo'n huis gaan neergezet worden. Wij zijn zo gevoelig voor veruitwendiging, gemeente, van de godsdienst. Wij mensen zijn zo gericht op het zichtbare, op het tastbare. En we kunnen zo groot zijn en zeggen, nou we hebben in Barendrecht toch weer zo'n hoge dankdagcollecte. Veruitwendiging van de godsdienst. Daar is toch zo'n prachtig kerkgebouw op gerezen. Dat is toch wel zo'n keurige gemeente. Maar wat willen we daar dan mee zeggen? Zeggen we daar dan heimelijk mee? En daar is God wel zo blij mee. Maar daar woont de Heere niet. Dat is het rechte dankoffer niet. Wat dan wel, dominee? Nou, dat staat ook in Jesaja 66. Er staat, want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dat zijn drie kenmerken van de waarachtige dankbaarheid. Op deze, daar wil ik wonen. Waar, heren? Bij de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dat is de plek. Dat is de ware dankbaarheid. Ben je arm? Ben je verlegen met deze dankdag? Als je zegt, Heere, ik weet niet naar waarde u te danken. We moeten arm gemaakt worden, o gemeente. We zijn het niet, hoor. We zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek. We zijn toch zo wijs met onszelf. Echt waar, we vinden onszelf de beste, de degelijkste. En daar moeten we nou allemaal doorheen zakken, gemeente. Oh ja, we zeggen gerust nog op huisbezoek dat we zondaren zijn. Maar als dat niet werkelijk een evangelische droefheid is, gemeente, dan is dat stinkende hoogmoed. Vergeef me de uitdrukking. Maar dat is echt zo. Stinkende hoogmoed. Want een werkelijke arme en een werkelijke verslagene van geest, die komt daar niet direct zo mee voor de dag, hoor. Die gaat daar niet mee pronken, want daar valt toch niet mee te pronken. Die gaat dat niet op een gezelschap uitmeet. Die houdt zijn mond. Die hoopt dat hij geen beurt krijgt. Want die weet dat zijn keel een geopend graf is. En dat zijn hart vol van ongerechtigheden is. Omdat hij in aanraking gekomen is met de heiligheid Gods, gemeente. Maar ook in aanraking gekomen is met de algenoegzaamheid van God. En dat wil ik dan benadrukken op deze dankdag. Dat ik al langer hoe meer ga zien dat ik gewoon echt totaal niks heb. Echt niks heb wat ik God kan aandragen. Maar wat is het toch een genade, gemeente, wanneer ik ook tot dat lieve inzicht mag komen dat ik ook niets hoef te hebben. Echt waar niet. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij verwacht echt niks van je. Dan arm te zijn. Arm aan licht. Of weet je soms precies hoe God zijn volk bekeert? Maar als de Heer in je leven komt, dan word je een blinde en een dwaze in jezelf. Dan zeg je, o Heere, hoe moet ik ooit tot u bekeerd worden? Echt, ik weet het niet. Wilt u me onderwijzen, o Heere? Wilt u me de weg wijzen? Heere, wilt u me toch aan de hand nemen, zoals die blinde man aan de hand genomen moet worden om geleid te worden naar de dokter? Die man moest voor onderzoek, maar die wist de weg in het ziekenhuis niet. Die wist de weg niet naar de afdeling. Die moest meegenomen worden aan zijn hand naar die dokter toe. Heere, zo ben ik ook. Ik moet ook geleid worden naar die grote heelmeester der ziel. Een arme en een verslagene van hart, gemeente. Vanwege het innerlijk gevoel van ongerechtigheid en zonde en schuld. Maar ook toch die trekking om nou rijk te mogen worden in God. Want de Heere die lokt een zondaar. Die trekt een zondaar. Die stoot een zondaar niet af. Wel nee, gemeente. Zoals Eliezer de schatten uitstalde voor Rebecca. Zo doet de Heere dat ook in de bediening van het woord van God. Hij laat in het woord van God zien wat je nou allemaal bij de Heere kunt krijgen. En daarom zal een zondaar ook leren in zijn leven. Datgene wat hij dan te geven heeft aan de Heere, dat heeft hij eerst van de Heere gekregen. Dat is dankdag houden. En daarom komt hij ook als een arme en een verslagene van geest voor het aangezicht van God. Met datgene wat hij van God heeft gekregen, om dat vervolgens ook aan de Heere te geven. Er ligt zo'n verschil tussen de verslagenheid van een huichelaar en de verslagenheid van een oprecht kind van God. De verslagenheid van een huichelaar wordt getekend in de fariseeën die daar vooraan in de tempel staat. De verslagenheid van een huichelaar is dikwijls zo, want je moet niet denken dat een huichelaar niet huilt en dat een huichelaar niet klaagt, maar die klaagt over de gevolgen van de zonde. Dat moet je maar goed onthouden. Tjoe, wat me nou toch overkomen is, oh. Daar klaagt hij over. Maar daar volgt geen bekering op. Hij kan heel vroom praten en zeggen, dit is echt de hand van God geweest. Wat een slag is dit toch geweest in mijn leven. Hier heeft God in gesproken, maar er komt geen bekering. Bent u daar soms? Is dat een ontdekkend woord voor u? Maar weet je wat die oprechte doet? Die ziet op de verborgenheden van zijn hart. En daarom die tollenaar die bonsde op zijn borst, omdat hij zei, hier zit het. Daar zit het absoluut niet goed. Dat bederft alles, o Heere. Die ziet op zijn verborgen zonden, die weent daarover. Die heeft een evangelische droefheid. En wat is het kenmerk van een evangelische droefheid? Dat is niet alleen maar het besef van de verborgen schuilhoeken van zijn boos en goddeloos hart. Maar dat is een diepe behoefte aan Gods genade in Christus. Onthoud dat goed. Dat is een kenmerk van een evangelische droefheid. Dat is die blinde man, weet je wel, jongens en meisjes, die naar die dokter geleid werd. Die smeekt, die bidt om de leiding van de Heilige Geest. Die zegt, Heere, dat ik toch met de kwaal van mijn hart bij het juiste adres mag komen. Dat ik bij Christus terecht mag komen. Dat is het kenmerk van een evangelische droefheid. Dat is de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Kijk, en wat doet zo'n arme en zo'n verslagene van geest? Die beeft voor het woord, staat er in Jesaja 66. Wat is dat? Nee, dat is natuurlijk niet dat je bang bent voor het woord, jongens en meisjes. Maar dat is dat je vanuit de vreze des Heren wacht op een antwoord van God. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte, een vervuld verlangen. Wie is er toch zo vroeg al bij het paleis van David? David is nog maar net wakker, hij is nog maar net opgestaan, jongens en meisjes. En een knecht zegt, Nathan voor de deur. Oh, nou laat hem gauw binnen. Ja, ze hebben natuurlijk allebei dezelfde gedachten gehad die nacht, maar dan zegt Nathan, ga niet door. Let er dan eens op hoe Nathan dat zegt, gemeent. Dan gaat Nathan eerst David herinneren aan zijn verleden, aan zijn heden, en dan geeft hij een blik op de toekomst. Gaat niet door, David. De Heer is me tegengekomen. En de Heer die heeft mij te kennen gegeven dat Hij voor u een huis zal bouwen. Ja, jongens en meisjes, dan had David toch kunnen zeggen, ja maar Nathan, je vergis je, want ik heb al een huis. Kijk eens, zo'n prachtig zederenhouten huis ik heb. Hij hoeft van mij geen huis te bouwen. Daarom snapt de godsdienst daar ook niks van. Maar dat moet je snappen. Daar moet je licht over krijgen, gemeente. Dat de Heere voor David en voor u een huis moet bouwen. Voor mij ook een huis moet bouwen. Onze kanttekeningen geven de volgende verklaring. In plaats dat gij voor hebt voor de Heere een huis te bouwen, laat hij u weten dat hij u een huis wil bouwen. Dat is uw koninkrijk bij uw nakomelingen bestendig maken zal. En wat veel meer is, uit uw zaad de Messias, de eeuwige koning over zijn volk zal verwekken. Daar gaat het om. Ik zal voor u een huis bouwen, zegt de Heere der scharen. Nee, dat zegt Nathan niet zomaar tegen iedereen. In vers 8 kunnen we duidelijk lezen het adres. Nu dan alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen. Mijn gunsteling, mijn uitverkorene. Dat is een bijzonder woord geweest voor David. De Heere die strooit niet met teksten, gemeente. De Heere geeft een woord op zijn pas. Dat je zegt, het past precies. Daaraan kun je ook weten of de Heere tot je gesproken heeft. Zo zegt de Heere der Heerscharen. En dan gaat de Heere hem herinneren aan zijn, ja, aan de bewezen weldaden. Om hem tot die dankdaggestalte te brengen. Ik heb u genomen van achter de schaapskooi, hè? Dat weet je toch wel. Van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk Israël. Hij herinnert hem aan zijn lage afkomst. En aan de hoge positie die hij nu heeft gekregen. En ik ben met u geweest overal waar gij heen gegaan bent. En ik heb u al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. Ik heb je beschermd, geleid, gedragen, gespaard. Ik heb je een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. Daar wordt hij aan herinnerd, gemeente. Dan hoort hij weer die weldaad. Dat David een man naar Gods hart is. Naar Gods hart. Wat is dat toch een grote weldaad, gemeente, wanneer God dat aan je bekend maakt. Dat je in Gods hart bent. Al van eeuwigheid met een eeuwige liefde. In Gods hart. En dat God in zijn hart het een en ander met je voorgenomen heeft. Dat God namelijk in zijn hart met David heeft voorgenomen. Ik maak van die David een dankoffer. Ik zal in het leven van David mijn uiteindelijke doel bereiken. Ik zal een huis voor je maken. David. Niet een stenen huis met handen gemaakt, maar een geestelijk huis. Wat bedoelt u daar dan mee, heren? Ik zal het koninkrijk Gods oprichten in je hart. Dat begint al bij de wedergeboorte. Dat zegt de Heere Jezus heel duidelijk. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar zodra hij wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods zien. Waar is dat koninkrijk dan? Dat is hier. Dat is hier in het hart van zondaren. Dat is niet iets zichtbaars. Dat is niet een zaak van een prachtig groot gebouw en een klinkklaar leger waar je u tegen zegt. Maar dat zijn arme verslagen mensen die voor het woord van God beven. Die uit de mond des Heren dat heerlijke kostelijke woord des Heren hebben vernomen. En begrijp je nu dat David in vers 18 ook zegt, wie ben ik, Heere, Heere, wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Dat is dankdaghouden. Dat je mag ervaren dat het de Heere behaagde om zijn koninkrijk op te richten in mijn hart. En wat is dat? Dat de Heere het behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Daar wordt de zoon geboren, gemeente, in het verslagen zondaarshart. Omdat in dat verslagen zondaarshart een kostelijk instrument gelegd is. En dat is het geloof. Daar moet je geen systeem van maken, hoor. En dan moet je niet gaan redeneren wanneer wat is eerst en wat is laatst. Maar dat moet je leren aanbidden. Dat je zegt, dat is een groot wonder, Heer, als dat in mijn leven gebeurt. Dat waar gaat worden. Ik zal u een huis bouwen. Ik zal van u een dankoffer maken. En dan gaat de Heere dat ook verder ontvouwen in al die versen die na vers 11b staan. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot een vader zijn. Dus het is een kind van mij. Die opvolger van je is een kind van mij. En hij zal mij zijn tot een zoon. De welke, als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Dat wil zeggen, ik zal hem echt niet heel zwaar straffen. Ik zal hem niet straffen naar zijn zonden en ongerechtigheden. Maar ik zal hem op een menselijke wijze zal ik hem kastijden. Op een vaderlijke wijze zal ik hem kastijden. Want hij is mijn zoon. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Wat een ernstige boodschap. Dat doet hij met de nabijkomend christen. Dat hij die goede tierenheid dan weg zal nemen. Dat is een hele ernstige zaak, gemeente. Dat is een waarschuwing aan ons aller adres. Die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal ik bestendig maken. Uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht. Uw stoel zal ik vastmaken tot in eeuwigheid. En dan horen we toch heel duidelijk wie daarin wordt bedoeld. Wie daaruit opkomt. Dat kan David niet zijn. Want in de kronieken lezen we duidelijk. Dat de profeet moet zeggen, aan je handen kleeft te veel bloed. Je kunt dat huis niet bouwen. En we weten van Salomo, die dan later de tempel wel gebouwd heeft, dat Salomo ook ver afweek van de wegen des Heeren. Dus hij kan het ook niet zijn. En daarom horen we hierin die diepe boodschap van de prediking van de komende koning der koningen. En horen we in de prediking, gemeente, die koning die dat grote dankoffer zal brengen. En horen we in de prediking dat hij nou die uiterste hoeksteen is waarop dat huis Gods gebouwd zal worden. Die van de bouwlieden veracht is. Maar die tot verbazing der beschouwer tot een hoofd des hoeks is gesteld. Waar die kerk op gebouwd wordt. Dan horen we hier, gemeente, wat het ware dankoffer is. Dat is Christus. Dat wist u toch wel, gemeente. Dat nou die liefelijke geur en reuk is. Die en naar boven stijgt in de neusgaten Gods, waar de Vader zijn vermaak in heeft. En waar de eer des Vaders zo volmaakt in bedoeld wordt. En daarom is dat zo'n weldaad wanneer Nathan zegt, de Heere die zal u een huis bouwen. David, maak je daar nog maar niet druk om, dat hoef je niet te doen. De Heere die zal je wat geven, wat echt eeuwigheidswaarde heeft. De Heere die zal iets geven in je hart waar je echt mee voor de dag kunt komen. Voor het aangezicht van de Heere. En wie is dat? Wat is dat? Dat is Christus, gemeente. Niet anders. Daarmee kan een arm en een verslagene van geest die voor het woord beeft mee voor de dag komen. En dat is nou de grote gave Gods die God erin legt. En daarom beleidt ook de apostel Paulus, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.
eindigen met gebed. Heren, wij bidden en smeken van u of gij door de werking van de Heilige Geest ook dit onderwijs wilt toepassen aan onze harten. Opdat wij als een arme en een verslagene van geest zullen beven voor het woord. En zullen wachten op dat goddelijke antwoord van u. Ik zal voor u een huis bouwen. O Heere, zou u ons dat persoonlijk allen, voor het eerst of bij vernieuwing, toch in willen laten delen. Opdat wij niet nutteloos de aarde beslaan, maar dat wij die ware vrucht van die ware dankbaarheid mogen voortbrengen. Breng ons ook nog een en andermaal weer in uw huis. En sterk en ondersteun ons en aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is: Zo moet de koning eeuwig leven. Het 8e van 72. De zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
keuken beneden. Nou. Oh, dan zit je al bij de...